Alles kan dus open blijven. Over het open zijn kun je eigenlijk niks zeggen. Maar er is een heel actueel weten ervan wanneer het er is. Dit is het. Dat geeft de bevestiging. Dat zorgt ook dat die open sfeer er blijft. Je leert vanzelf wel de processen die er heel gemakkelijk komen om die openheid weer af te sluiten. En het is goed om die processen heel duidelijk te kennen. Want wanneer je die niet kent, dan ga je er gemakkelijker mee. Heel concreet. Bijvoorbeeld die auto die net aankwam, geluid. Meteen heeft het geluid dat in de stilte opkomt de eigenschap aandacht hierin. Wanneer je de bewustzijn versmalt en daarna gaat luisteren, dan zit je dus weer in een beperkte toestand. Namelijk je bewustzijn is versmalt, je hebt aandacht voor het geluid, dus dan is er die relatie, ik neem dat geluid waar. Wanneer het goed is, dan is er meteen ook een ander proces wat op gang komt. Oh nee, ik merk dat het zo gaat. Maar, laat maar open. Dat geluid van die auto, dat verschijnt dan in die open sfeer. Maar het heeft niet meer de kracht om je bewustzijn in te perken tot een gerichte aandacht vanuit het centrum. Ik hoop dat je dat herkent. Dat zijn die concrete processen die heel gemakkelijk altijd plaatsvinden. Maar je zult moeten doorzien om steeds maar die openheid open te houden. Dus dat je in die open sfeer bewust bent van jezelf als openheid. Dat wanneer er nog krachten zijn die werken in beperkende zin, dat je het steeds sneller doorkrijgt wanneer ze de kop opsteken. Geluid van buiten. Wijze krijg je ervaring met die processen van verspanning en verruiming. En daar moet je ervaring mee hebben, want anders dan blijkt het dat je te gemakkelijk onbewust meegaat in die beperkende processen. Dus ook dat je steeds meer ervaring krijgt met het proces van openen. Dat je dat ook bewust ervaart. Daar kan ook de omstandigheden kunnen daar aan meewerken. Bijvoorbeeld, Ik was net even op het beste strand. Nou, er is niemand. Je hebt de hele horizon die leeg is. Hier en daar wel iets, maar het is totaal open. Wanneer die sfeer zo open is, gaat meteen doorwerken in je eigen sfeer, zodat je daar niks meer vasthoudt en het is helemaal open. Als je dat bewust zo vaststelt hoe dat werkt, dan word je steeds minder afhankelijk van die omstandigheden. Want je weet wat het is om je te oriënteren, zo te oriënteren, dat die opening zo plaatsvindt. Wanneer dat heeft plaatsgevonden en je weet het, oké, zo op deze wijze. Ik kan zo georiënteerd blijven, totaal open. Het is net zoals daar op het strand. Een totaal grootse openheid, die horizon helemaal rond als een cirkel. Helemaal open en vrij en niks beperkt dat. Oké, dat is mijn instelling, die kan gewoon blijven. De yoga in alle vormen, helemaal natuurlijk de jnana yoga, de yoga van het inzicht. Dat is vooral inzicht in jezelf onder al die verschillende omstandigheden. Van beperking en die processen van ruim worden. Als je dat weet, oh ja, laat het dan maar op een goede wijze gebeuren. Die open oriëntatie, oh ja, kijk eens, het is goed. Net zoals we 's ochtends met die lichamelijke yoga mee bezig zijn, ademyoga, ook daar. Hey, hoe zit het met die lichamelijke sfeer van spanning en ontspanning? Het afgesloten zijn en het open zijn. Op het niveau van het gevoelsmatige lichaam, gevoelsmatig energetische lichaam, hoe zit dat? Oh ja, dit zijn de processen. Eerst nog in verband met condities. Oh ja, laat alsjeblieft even rechtop gaan zitten, want dan komt dit allemaal open. Ja, je leert die verschillen kennen, je leert de overgangen kennen. Je zegt, oké, laat het maar op een goede manier plaatsvinden. Prachtig, moet je eens kijken hoe dat doorwerkt. Dus met die verdere bewustzijnsinstelling wel precies hetzelfde. Maar in dat hele proces van dat leren kennen, je wordt steeds minder afhankelijk van de condities. Op een gegeven ogenblik ook in de yoga, nou ja, dat maakt niet meer uit hoe je zit. Ik heb al eens een keer een echte jongen ontmoet. Nou, die zat de hele tijd zo, die zat maar te roken en die zat maar te drinken. En nou, wat is dat voor sloeber? Maar het was wel een ontzettend grote yogi. Omdat dat allemaal niks meer uitmaakte. Maar dat mag je alleen zeggen wanneer het werkelijk gerealiseerd is natuurlijk. Want wanneer je dat vroeg zegt, ja, dan blijf je erg hangen. Stabiel gerealiseerd is, is het nuttig om wel nog te kijken naar de omstandigheden. Daar kun je van leren. Hé, dit helpt erbij, alsjeblieft, laat het maar even zo op die manier gaan, want ik weet wanneer het niet zo is, dan val ik zo in het eerste beste valkuil.
dat, dat je zoveel mogelijk mensen en plekken en situaties moet zoeken waarin die openheid aanwezig is?
Dat kan in een bepaalde fase, is dat natuurlijk gunstig. En dat bepaal je ook in je eigen ervaring zelf. Je stelt dat vast. Het gaat op deze wijze en ergens ervaar ik die openheid veel sterker dan elders. En ik ben toch wel een beetje afhankelijk van die condities. Dus laat ik verstandig wezen om daar maar zoveel mogelijk naartoe te gaan. Dus in die zin is het heel praktisch, die yoga. Alleen, de bedoeling is wel dat dat dan verder gaat, die realisatie. Zodat je uiteindelijk weer onafhankelijk wordt van die omstandigheden. Maar zolang het een feit is dat je nog afhankelijk bent, nou, ga er alsjeblieft verstandig mee om. Heel verstandig, gewoon heel nuchter. Zeg jij, oké, ik kan dit doen, ik kan dat doen, maar ik weet dat dat beter is. Oké, doe dat. Gisteren heb ik al gezegd, yoga is eigenlijk niks anders wanneer je dat consequent doet, in alle aspecten. Je vergelijkt en je zegt, oh nee, dat is een ruimere sfeer voor me, daar gaat het op een veel vrijere manier. Daar voel ik me beter, enzovoorts. Nou, oké. Dan weet je bij keuzes welke keuze je moet doen. Wanneer je het consequent doet, consequent. Maar kijk, wat er allemaal gebeurt.
Adel, op Schiermonnikoog ook zijn ontzaglijk veel hele mooie bloemetjes. Hè? Die is bijna... die ik niet ken elders.
Ja.
En dan is er toch een soort concentratie van op zo'n bloem, terwijl je wel open blijft voor moeilijk, denk ik dan. Maar toch een concentratie op van jeetje, het is een kelkachtig of wat dan ook. Maar dat gebeurt dan in die openheid of is dat een concentratie
dat waar je... Dat moet je zelf vaststellen of het werkelijk in de openheid plaatsvindt of niet. En dat kun je vaststellen wanneer je zelf open blijft, in hoeverre ga je daarop concentreren.
Ja, dat doe je dan, vind ik.
En in hoeverre ga je daarop inzoomen. Wanneer dat je eigen zijnswijze is die zo zich gaat beperken in je bewuste zijn. Die bewuste zijnswijze die gaat zich versmallen tot die focus, brandpunt van die bloem. Dan ben je natuurlijk daarin zelf beperkt. Dan ben je daarin beperkt.
Ja.
Terwijl het ook open kan. Dan zeg nee, het is zo open als de hemelkoepel hier. En daarin komen mooie verschijnselen zoals die bloemen naar voren toe. Dan blijft dus de hele open context bestaan. Terwijl natuurlijk best ook dus heel duidelijk die bloem gezien wordt. Dus dat dan een precies kijken naar die bloem is, dat kan best. Maar terwijl je kijkt, blijft er wel de hele grote openheid bestaan. Dus dat is heel passief. Dat is heel passief. Terwijl wanneer je zegt, oh, dat is mooi. En je gaat kijken en zo, dan versmalt alles.
Oh, schattig is dat. En dan zit ik er inderdaad in, denk
ja.
ik.
Terwijl je het ook op een andere manier kunt doen. Je ziet deze mooie zonnebloemen. En eerst is openheid, ruimte, de hele horizon open. En dat blijft zo. En in die ruimte, dan komen de zonnebloemen. Dat,
ja, ik begrijp het wel. Het
is, dat kun je beoefenen, wanneer je weet hoe dat werkt.
Ja,
daar ging het nou even om.
Ja, ja, ja.
Dat je dat in concreto ervaart, ja. Dat van, net als dat geluid, het komt op, wanneer het je aandacht vraagt en werkelijk bindt.
Ja, en oh, daar wat is dat? Zitten.
Ik luister ernaar, wat is dat? En meteen heb je die versmalling.
Ja.
Terwijl het ook open kan zijn, dus dan hou je je bewuste sfeer open. Dus je gevoelsmatigheid ook eindeloos open. Nou, dan zie je het verschil. Eerst kan het iets ja. versmallen, want dan gaat je aandacht, gaat je bewustzijn niet verder dan dat geluid daar op die plek. En het komt ook nog een keer hierheen, dus dan krijg je nog meer een verkleining. Maar wanneer je direct dat andere hebt, oh nee, laat maar open. Dan gaat het bewustzijn in zijn gevoeligheid weer helemaal open. En daarin heb je dat geluid.
Ja, dat heb ik wel heel
snel. Nou, dat is hetzelfde
maar de mate met het van, maar de mate van verwondering en ja, mystery en noem maar op wat je dan ziet in zo'n dingen. dat is dan een stukje gefocust en dat is meer, denk ik, dan dat je dus het globaal in de openheid ziet.
Wanneer je alles open hebt en daarin verschijnt de bloem, nou, dan is dat meer dan
ja, ik weet het dus, het verschil gewoon, denk ik niet, ik weet het niet.
Probeer het eens uit, wanneer je wel open bent en je ziet daar die mooie boom. Je ziet daar die mooie bloem. Dat je het werkelijk kunt ervaren in die grote open ruimte. Dan is het meer dan ooit een wonder.
Zonder te focussen.
Ja, je kunt er wel naar kijken, maar je bewustzijn en gevoelsmatig bewustzijn is totaal open. Natuurlijk, die ogen die hebben natuurlijk een eigen wetmatigheid en eigen processen. Dat kan best een kijken zijn, maar toch is dat niet iets wat je hele bewustzijn opslokt.
Dat is het dan. Oh, maar dat gebeurt dus meestal niet. Nee.
Dus dan blijft er ook een openheid voor het grote geheel.
Oké, dan begrijp ik.
Visueel ook hoor, visueel ook. Je kunt je exclusief daarop richten dat het werkelijk een concentratie is en dan zie je niks meer anders. Je kunt ook op een andere wijze kijken, zodat er toch natuurlijk wel ergens een focus zit.
Het geheel erbij.
Maar je hebt ook die hele context van de rest van je visuele veld. En daar ben je niet op gefocust, want het is een eigenschap van, dat is ook een kwestie van de structuur van de ogen hoor. Dat natuurlijk je maar van een heel klein gedeelte van je visuele veld een heel scherp beeld krijgt. Dus oké, dan krijg je van die bloem een scherp beeld, maar de rest blijft aanwezig. En dat is dat hele ruime bewustzijn, in principe oneindig. Dus je hebt dat focale bewustzijn en je hebt dat laterale bewustzijn. Dat is terzijde. Dat is dan niet scherp gefocust, maar het is wel aanwezig. En dat is je eigen sfeer.
Maar die verwondering is hetzelfde.
Tuurlijk.
Ja. Okay.
Juist wanneer het in die open sfeer gebeurt, nou, dan is alles wat erin opduikt een wonder.
Ja, dat is sowieso natuurlijk. Ja. Maar niet specifiek wonder op dat moment.
Alles is specifiek
wonder. Ja, maar je weet best wel wat ik bedoel, denk ik.
Nou.
Ineens een klokje, dat je hem echt nog nooit gezien hebt en dat is zo bijzonder.
Ja, maar het enige verschil is dat het ene wel gefocust is en beperkt is het andere ook in zijn verder.
Oké, dankjewel.
Als je helder ziet, naar helderheid, en je kijkt naar een boom en je benoemt die boom dus niet en er zijn geen associaties en beelden rondom die boom, dan zie je die boom zoals die is. En dan laat je het vrij. Maar zie je dan gewoon de bal helder? En laat die bal gewoon in zijn vorm die bal? Of heb je daar wat anders?
Nou, dat kan allemaal, hè. Dat kan allemaal in die open sfeer. Het is natuurlijk zo dat elk standpunt zijn eigen wereld heeft. Wanneer je een lichamelijk standpunt hebt en je kijkt door je ogen, dan krijg je daardoor een speciaal soort wereld en dan zeg je, oké, ik zie een boom. En dat is gegeven met de hele conditie van het lichaam en het zenuwstelsel, de hersenen en zo. Dus dat is wanneer er een nog veel ruimer bewustzijn is. Nou, bijvoorbeeld wanneer het een klein beetje ruimer bewustzijn is, dat bijvoorbeeld allerlei associaties erbij komen van oude ervaringen. Bijvoorbeeld, oh ja, hey, kijk eens, dat is een mooie klimboom. Waarom? Dat vroeger al prachtig vond met een boom te klimmen en zo. Of, ik heb ook geleerd met biologie dat die stam bestaat uit allerlei houtvaten, barstvaten en zo. En moet je eens kijken, daar. Dus die sapstromen die zijn er allemaal. En, dus dan heb je andere soorten associaties. Dus wanneer je ietsje ruimer bent, dan krijg je dus al andere standpunten die je ook ooit hebt ingenomen en in principe ook inneemt. En ja, dan hangt er maar vanaf wat op de voorgrond treedt en wat een beetje zijdelings blijft. Wanneer het nou helemaal open is, dan is het een openheid voor ja, al die mogelijkheden. En die hoeven niet allemaal stuk voor stuk op de voorgrond te komen, maar ze blijven wel open. En dat is dus het wonder of mysterie van die boom. Dus in die zin blijft het open. Dus je gaat het niet met één patroon vastzetten. Dus Nogmaals, en dat kan duidelijker worden voor jezelf wanneer je beseft, oh ja, natuurlijk, ik heb allerlei standpunten ten opzichte van die boom. Ik vind het ook mooi, een lekker haardvuurtje, dus opzagen dat ding. Bijvoorbeeld. Of, nou, ik zie dwars door die boom heen, wat is dat nou? Het is even een nevelig verschijnsel. En wanneer ik erin geloof, dan ja, dat is een illusie. Dus dat kan allemaal, en laat het alsjeblieft open, totaal open. En wanneer er iets verschijnt, nou, je kunt er eigenlijk niks over zeggen, behalve wanneer je weer een standpunt in gaat nemen.
Hetzelfde geldt voor mensen.
Wat zeg je?
Hetzelfde geldt voor mensen.
Tuurlijk. Hetzelfde voor alles wat er verschijnt. Dus je kunt het meteen op een bepaalde manier determineren. Zeg nou, dit is dit en dat is dat. Maar dan zit je steeds op een bepaald standpunt. Want je weet dat je ook andere standpunten hebt. Andere mensen, maar zelf ook. Ja, dat je een heel ander verhaal ophangt. Dus dan zie je de betrekkelijkheid van al die standpunten en beelden en interpretaties en verhalen. Want ze zitten altijd vast aan een bepaald standpunt, bepaalde optiek, bepaalde condities van waarnemen. En wanneer je dat ziet, dan kun je het zo betrekkelijk zien allemaal. Zeg je, ja, dat kan allemaal, natuurlijk kan het allemaal, maar die andere, het is niet exclusief één benadering die dan absoluut zo zijn. Een componist die maakt er ineens mooie muziek op. Nou, ja, dat is de boom. Of La Mer. De Cassie. Ja, meneer, is het dat? Nou, oké, okay, is het dat. Prachtig. Waarom? Creativiteit. Omdat het eerst open is. Het komt allemaal voort uit die basale openheid. En blijkbaar zijn al die mogelijkheden. Nou, dat is prachtig toch? Ook in India's verhaaltje van een spiritueel leraar met een stuk of vier van die volgelingen die met hem meegaan de berg op. En het is vroeg in de dag, de zon die komt op en er is overal dauw. En daar zie je dus overal van die dauwdroppels. En je zegt, hé, dat is leuk, allemaal rode dauwdroppels. Ja, dan zegt hij, ben je nou helemaal, het zijn allemaal blauwe. Niks ervan, zijn rode. Nee, zei die anders, zijn gele. En ze zitten in de bek vechten. Nou goed, de leraar stapt erin wat meer op. Dus, ja. Moet je kijken, de werkelijkheid die je ziet hangt echt af van je standpunt. En dat je daar dan over gaat bekvechten, is natuurlijk onzin.
Als je standpuntloos kijkt.
Nou, dat is dus vanuit openheid. Dan blijft het open. En wanneer dan ergens iets komt, omdat er ergens nog een lichaam is met een bepaalde optiek en zo, nou, dan is dat helemaal niet erg. Omdat je de betrekkelijkheid daarvan ziet. Soms kan ineens weer iets anders langskomen. Zeg je, hé, hey, moet eens kijken, die boom die komt nou ineens in dit aspect naar voren toe. Nou, dat is allemaal niet erg. Wanneer je maar ziet hoe betrekkelijk het is en dat al die andere mogelijkheden er ook zijn, zodat niet één aspect verabsoluteerd wordt en je pakt.
De wereld wordt een kaleidoscoop.
In zekere zin wel, ja. Alleen wanneer je het accepteert, ja, dan zeg je, nou prachtig, dat is de rijkdom van de schepping.
Het is niet zo dat je op een gegeven moment alleen maar in het standpuntloze woont. En dus van daaruit alleen maar.
Ja, maar dat is een idee dat je dan onttrekt van alles en dat is op het niveau van de getuige. En blijf alsjeblieft niet vastzitten op het niveau van de getuige waarnemen. Ik weet dat nogal wat Advaita-leraren dat doen. En dan is dat waarnemend bewustzijn het hoogste. Maar je ziet dat het nog steeds een bepaald standpunt is met een bepaald perspectief. Van daaruit wordt alles waargenomen. En dan wordt gezegd van ja, eigenlijk is het standpuntloos, maar het wordt wel waargenomen. Ja, als het wordt waargenomen, dan is er een standpunt.
Ja.
dan is er een bepaald soort perspectief. Een bepaald idee van een spiegel is het dan. Dan zeg je, nou prachtig, want het is een onbevooroordeelde basis, standpuntloos, waarin alles weerspiegeld wordt. Maar zodra er een beeld is, is er een bepaald standpunt, is er een bepaald instrumentarium om een beeld te geven.
En dat is subject.
En dat hoort allemaal bij het subject van waarnemen.
Ja.
Maar wanneer je werkelijk bewust wordt van het subject van waarnemen, dan zeg je, nou moet je eens kijken hoe het ook zit. Ik zit niet vast aan welk instrumentarium van waarnemen dan ook. Dat is die vrijheid, zelfs dus van het getuigenstandpunt, waar eigenlijk al weinig condities meer zijn. Maar het is nog steeds het standpunt van de getuige dat daar ingenomen wordt. Terwijl wanneer dat wordt losgelaten, nou, dan wordt het helemaal onuitsprekelijk, die werkelijkheid.
Het is niet zo dat de openheid, zodra een object in verschijnt, gaat spiegelen.
Jawel. Jawel, dus dan is er iets, maar dat idee van weerspiegelen, daar moet je mee oppassen, want het is dan maar al te gauw, dus dat je dan weer identificeert met spiegel.
Ja.
Terwijl het niet hoeft. Het zijn veel meer flarden die ergens opkomen, en natuurlijk heeft dat te maken met een bepaalde conditie, maar doorzie het dat je niet vastzit aan welke conditie dan ook. Dat is het standpuntloze. En dat maakt dat die wereld onuitsprekelijk wordt van rijkdom, omdat hij nergens ergens een vast punt heeft waarvan gezegd kan worden, nou dit is de basis en bijvoorbeeld in het bewustzijn hier vandaan weerspiegel ik alles. Zelfs dat niet. Want je bent ook alles wat daar is. Wanneer je standpuntloos bent, nou ja, we hebben het gehad over al die standpunten die je zou kunnen innemen wanneer je een boom ziet. Maar wanneer je het preciezer gaat bekijken, dan zijn er natuurlijk ontelbaar standpunten. Ook het standpunt van de boom zelf. Ja, oké, dan heb je het standpunt van de boom zelf. En dan waait de wind door je takken. En wanneer daar nog zeker idee is van menselijk bewustzijn. Nou goed, daar zie je dan die pief daar staan kijken. En die gaat nadenken over de boom en zo. Maar dan is het helemaal dus 180 graden gedraaid. Dat kan ook. En dat betekent vrij zijn van het standpunt. Ja, want die bloem...
Ja, moet je die piek...
Die bloem die vind je zo mooi. Maar die bloem vind jou ook mooi. Maar de bloem heeft er geen spanning bij. En wanneer jij...
Nee, zo zit ik niet door. Ja. Wel in verwondering.
Dat wordt dus steeds minder sterk, dat idee van je, van ik. Dat wordt steeds minder sterk. En ja, dat moet je maar nemen in het grote geheel, bijvoorbeeld van het leven. Zeg, nou, eens kijk, het leven uitzicht in allerlei vormen, allerlei organismen. En dat is best. En daar is ook dat ene persoontje, een lichaam waar ik eerst echt in opgesloten zat. Maar het hoeft niet meer, dus er is vrijheid ook ten opzichte van die persoon, van dat lichaam. En zonder dat daar een ik is, functioneert het ook nog een keertje goed. Beter dan nooit. Want eerst werd alles daarop betrokken en kwamen daar conflicten door. En nou is daar vrijheid gekomen van het zelf zijn en nou gaat alles soepel zonder problemen. Ja, dan zit je fout, want dan weet je dat je problemen krijgt met het denken.
Maar ik begrijp dan niet dat je nog dingen doet of dat je doelen hebt. Of
ja, we hebben het toch vaker over gehad. Wanneer je nou een beetje kunt voorstellen wat het betekent niet 's ochtends vroeg wakker te worden en allerlei dingen in je hoofd te halen die je de dag moet doen. En dan zegt van ik moet die taken allemaal afwerken. Je pakt je blueberry en dan krijg je een hele agenda, weet je wel. En dan moet je stuk voor stuk alles afwerken. Nee, dat is flauwekul. Wanneer je het openlaat, wat gebeurt er dan? Nou, dat zie je meestal gebeuren. Nou, vroeg of later kom je uit je bed. dat kan, dus dan zijn er andere krachten die dan werken dat je je wekker zet om 6:30 en die staat op. Maar dat is geen probleem. Je ziet dat in het geheel van het krachtenveld daar is. Er hoort ook bij van oké, er is een baan en ik moet dan sowieso laat daar zijn en dergelijke. Maar het kan gewoon bekeken worden in het grote geheel en dan zie je dus dat het ene en het andere gebeurt. Zonder dat er steeds een ik is die zegt van ik moet dit regelen en nou moet dit en nou moet dat doen. En dat moet ik goed ordenen en dit in de tijd nog eens een keer goed indelen. Nee hoor, het gaat echt helemaal vanzelf. Zoals de ademhaling vanzelf gaat. Wanneer je uitgeademd bent, dan zit je ook niet als een persoon alles te regelen. Nou moet ik nodig weer een keer inhalen.
Stel. Ja, stel dit is geen mooi kind.
En natuurlijk is het meest ideale dat het ook zo in het verdere leven kan. Maar goed, daar horen toch ook allerlei dingen bij die bij het samenleven horen. Van oké, natuurlijk, het zijn ook allemaal krachten in dat veld en die werken ook en er komt iets uit. Maar alleen al dat meer biologisch op het levensniveau, daar zie je dus helemaal duidelijk. Dus wanneer je nou geen taken had in de maatschappij, dan nog. Op een gegeven ogenblik dan is er een uit het bed gaan. En niet een ik besluit nu. Ja, dat doet het dan af en toe wel, maar het hoeft er niet bij. En toch is er het opstaan. En toch is er op een gegeven ogenblik het klaarmaken van het ontbijt enzovoort. En dat is iets wat er gewoon allemaal gewoon plaatsvindt zonder dat een ik besluit is van ik moet en ik wil. Dat is helemaal niet nodig. Net zo goed als 's ochtends hier om 6:30, dat hier zoveel mensen zijn om 6:30, dat verbaast me af en toe. Vanuit een ik, nou dan denk je nou nee, ik wil eigenlijk blijven liggen. Maar goed, wanneer je dat neemt in het geheel van de week, zeg je nee, de week is zo, orde. En daar hoort dit ritme bij. En natuurlijk, dan gaat het op dit ritme. En nou, dat hoef je helemaal niet meer na te denken. Het gaat gewoon zo. Ja, dan zit je hier om 6:30. Dat is verder geen probleem.
Mag ik toch gewoon wat tegenwerken?
Ik probeer maar.
als vrij is, betekent het dus ook dat dat er een vrijheid zou kunnen zijn dat je niet iets gaat doen.
Ja.
Nou, en dan zit je wel dicht in het probleem.
Nee, want jij zult dat niet doen. Dus je gaat wel wat doen. Zolang dat idee er is. Ja. Van, oh nee, wanneer ik nou helemaal vrij ben, ja, dan komen de problemen. Nee hoor, dan blijf je rustig in de oude toestand zitten van nu moet ik dit en nu moet ik dat. Als het werk ook helemaal vrij is, nou, dan is het toch helemaal vrij en dan komen er toch geen problemen hoe het ook gaat.
Ja, dan maakt het niet uit of je het doel
open. Nee, alleen, het maakt niet uit. In principe staat het open. In de praktijk heb je wel 's ochtends dat je opstaat.
Alleen het moeten is eraf.
Alleen het moeten is eraf.
Dus doe je het relaxed.
Het gebeurt.
Nou, dat bedoel ik nou eens een keer. Doe nou alles een keer relaxed.
Je.
Inclusief je werk. Waarom zou je dat gespannen doen? Wanneer je een taak hebt op je werkplek. Ja. Dan hoef je echt niet op een ik-standpunt voor te gaan staan. Om te zeggen, nou moet ik dit regelen, dan moet ik dat regelen, dan moet ik dit doen, dan moet ik dat doen. Nee, in het grote geheel is duidelijk. Oh nou, gebeurt er dit en nou gebeurt er dat. Nou gebeurt er dit en nou gebeurt er dat. En het gaat beter dan nooit.
Ja, soms moet er wel
ja, wel, zo kun je het formuleren, maar wanneer je het zo formuleert, dan formuleer je voor jezelf weer een dwangpositie. Dus net zoals in het visuele of het gehoorsmatige, dat je dan ergens op gaat fixeren en dan zeg je ja, ik hoor dit, ik hoor dat en ik moet dit en ik moet dat. Terwijl het niet hoeft, terwijl het in het grote geheel gewoon allemaal rustig kan plaatsvinden. Het zijn bepaalde krachten die werkzaam zijn en nou, wat voor de hand ligt om gedaan te worden. Nou, gedaan. Of je van een ander standpunt uit zegt van ja, nee, dat moet inderdaad wel dan maar klaar zijn of zoiets. Ja, dat is vanuit een bepaald standpunt is dat zo, dus in zekere zin is dat zo. Maar voor mezelf, oh nee, kijk eens, er gebeurt wat er zo gedaan moet worden blijkbaar. En ja, dan gaat het ook wel goed. Dus het is maar net of je net zo bij het geluid van een auto, of je dat persoonlijk oppikt waar je op focust, of dat je het openlaat en in het geheel ontwikkelt zich dat zoals het veranderd kan ontwikkeld te worden. Ja, dat geldt voor elke taak tussen aanhalingstekens. Het is maar net hoe je het definieert.
Die verlangens worden in het geheel opgenomen.
Het wordt alles opgenomen, het grote.
Je eigen, de verlangens ook.
Verlangens ook.
Dus dat gebeurt ja. Gewoon, ja.
Ja. Maar dan is het open, dan is het vrij. Ja. En dan is er niet een lijden omdat bepaalde verlangens niet door kunnen gaan.
Nee.
Want dan merk je dus. Het gaat veel meer om de wijze waar het op gebeurt dan wat werkelijk gebeurt. Het gaat veel meer om de essentie wat er nou aan de hand is dan om datgene wat feitelijk allemaal zo gebeurt. Dus ook in het verlangen, het gaat veel meer om de essentie van het verlangen die oneindig is dan om in beperkte zin allerlei verlangens hebben die je vastmaakt aan beperkte doelen. Dus wat er feitelijk gebeurt. Het maakt allemaal niet uit wat je doet. Het gaat er alleen maar om op welke wijze is het. Ben je daar aanwezig? Hoe zit dat daar? Op welke wijze het gebeurt.
Maar het grappige is dat dan. Dat je zo vaak merkt dat dan die verlangens gewoon opgenomen gaan worden in het geheel.
Ja.
Dat is heel bijzonder eigenlijk.
Natuurlijk.
Hè?
Alles verwerkelijkt zich in het geheel op de beste wijze.
Ja.
Op de beste wijze.
En zelfs al zou je dan zelf niet zien dat het de beste wijze is, is het het toch?
Ja, hopelijk.
Heel vaak,
hè?
Ja. Zonder iemand schade te doen.
Ja, wanneer het open is, dan vindt het allemaal op harmonische manier zijn weg wel.
Maar zonder, dat is heel, heel bijzonder is dat eigenlijk.
Ja, natuurlijk. Ja,
alles is bijzonder.
Ja, maar goed, maar juist dan krijgt dat grote in die harmonie zijn kans.
Maar als je het ook vanuit dat ruimere standpunt, of vanuit het ruimere besef doet, dan is ook opstaan en ontbijt maken en onder de douche gaan ontzettend fantastisch fijn. Dus een hele, dat is gewoon heel enjoyable of zo. Terwijl als je het moet, dan ben je gestrest en moet het heel snel en dan ben je er niet eens bij of zo.
Ja, maar pas op dat je ook dat prettige niet weer te veel op een persoonlijk standpunt houdt. Want het gebeurt in het grote geheel. Het gebeurt in het grote geheel. En dat ruim, ja. daar zit die vreugde.
Ja, maar net als die bloem verschijnt, daar verschijnt ook een lichaam wat opstaat. Dat is toch ook...
Ja, dat kan. Maar het is inderdaad dat het inderdaad die ruimte heeft. Dat geeft inderdaad de vreugde.
Ja.
Maar het is niet persoonlijke vreugde, want daar heb je altijd vreugde te maken tegenover verdriet wanneer die vreugde nou een keer niet door kan gaan.
Ja. Ik denk dat vertrouwen erbij heel belangrijk is. Hè? Je vertrouwen hebt dat het wel goed komt die dag.
Ja.
Zo moet je niet zo hebben.
Nee, dat zijn heel concrete ervaringen. Terwijl je dan bergen kunt verzetten. Dat kan. Juist dan. Dus als je nou dat vertrouwen hebt, dan zie je gewoon, nou, moet je kijken, het loopt allemaal uitstekend. Dan hoef je niet gefixeerd te blijven op doelen. Want wanneer je dat doet, dan krijg je toch een vernauwing van de blik, een verstarring. Nee, juist open en dan moet je kijken wat er allemaal wel uit voortkomt. Maar wanneer je dat ergens ervaren hebt, dan kan het uitgebreid worden in andere terreinen. Dus als je het ergens ervaren hebt, oh, ik moet kijken, zie je wel? Ja, dat geeft wel een stuk vertrouwen. Nou, dan kan het ook in iets ruimere sfeer zijn. Ja, bij moeilijke dingen gaat het nog anders, oké, maar het breidt zich langzamerhand uit. Wanneer je ziet dat die essentie het belangrijkste is, dan zul je daarbij houden, los van omstandigheden, van consequenties enzovoorts. Ik zeg, nou, dat maakt allemaal niks uit, want dit is het allerbelangrijkste. We hebben het al gehad over die armoede, van de sanyasin en christelijke orders en zo. Nou, je geeft alles weg. Nou, dan moet je erop vertrouwen dat je morgen eten hebt, of in ieder geval dat je het nog komt van honger. Dat principe van, oh nee, ik ben niet afhankelijk van de condities. Ik ga niet van tevoren als persoon allerlei dingen regelen en verzekeren van, oh nee, kijk, mij kan niks meer gebeuren. Ik heb de ijskast vol en ik heb allerlei verzekeringen.
Zoals je als er dan toch opkomt, dan hoor je dat het precies was dat je te zijn niet is goed.
Ja.
Ik heb een keer mijn ijs gestopt.
Hopelijk krijg je nog wat meer vertrouwen.
Ja, zolang dit soort dingen toch niet weg kan, dus buiten de band houden.
Ja, maar dan. Ja. Maar begin dan eens.
Omweg, alles kan je overkomen.
Ja, je kan je alles overkomen. Dat klopt. Ook wanneer je verzekering hebt. En,
ja,
ook
wel. Dus ja.
Nou, dus het maakt niks uit.
Nee, dus het blijft een
hartelijke
bedoeling.
Het leven is een hartelijke bedoeling. Ja.
Jo. Nou, die niet.
Nee, ik ga niet verder dan waar ik ben.
Nee, natuurlijk.
Nee,
maar
dat bedoel ik ook niet.
Ga eens kijken naar terreinen waar wel dat vertrouwen is. Die treintjes, die zijn er ook. Daarom zei ik, begin gewoon in het klein. Je ademt uit en je zit niet in doodsangsten van, oh, ik heb alles losgelaten, het moet allemaal vanzelf komen. Dus de volgende inademing, die moet maar komen. Hopelijk komt hij er. Nee, maar daar zit in de uitademing, daar zit een vertrouwen in dat er weer een inademing komt. Anders durf je niet meer uit te ademen. Nee, maar moet je eens kijken wat voor oneindig vertrouwen erin zit. Ga kijken dat het vertrouwen er al is. Je gaat op de stoel zitten. Een hachelijk onderwerp.
Laat die eens wandelen zitten.
Nee, jij houdt zelf de voeten weer op de vloer. Nou, dan heb je wel een stuk vertrouwen.
Je stuitje val je dan.
Dat de stoel je houdt, dat er niet de gapende afgrond hieronder komt. Dat is een eindeloos vertrouwen. Dus wanneer je daar bewust van wordt, dan zeg je, nou, kijk mijn hele leven, er is al een stuk vertrouwen.
Maar dat is ook zoals je op het strand loopt met je ogen dicht en
ja,
nee, wacht eventjes. Dan, je kunt natuurlijk je aandacht vestigen op de grond. Op het voelen van de aarde. Maar als je dat niet doet, dat is dan best wel eng, vind ik dan. Want ja, dan heb je geen houvast meer.
Nee, maar wanneer je dus die instelling hebt van afstandelijk kijken, innerlijk kijken en toch voelen daar, dan blijkt wel dat je gewoon doorloopt.
Ja, oké. Maar als het helemaal niet... Als je aandacht helemaal niet op dat lopen is, dan weet je echt niet waarheen je gaat.
Nee, dus dat weet je nooit, maar
dan helemaal. Dan ben je blij dat je toch wel in je ogen koopt als je dat doet.
Ja, maar in feite is het zo dat je wel dus een heel eind zo kunt lopen met die open instelling.
Maar je oriëntatie is helemaal weg.
Ja, maar dan is het geen helder bewustzijn meer. Dan ga je echt helemaal van die wereld af in een soort nebeltoestand. Dan ben je nergens meer bewust van.
Nou.
Wanneer je wel bewust blijft van het geheel, dan laat je dat lichaam lopen. Terwijl je inderdaad dan het vertrouwen hebt dat dat lichaam inderdaad op een goede manier verder loopt.
En dat er geen gat in zit.
En dan je die kuil daar voor je ligt enzovoorts.
Maar je zou net zo goed in de kosmos kunnen lopen.
Ja, zeker.
Het is zo raar.
Zeker. Maar goed, dat gevoel kun je ook dan het best hebben. En dan gaat het nog goed.
Nou ja.
Ja, maar daar, goed, net wat je zegt, er zit vertrouwen in. En dat is natuurlijk ook bij zo'n oefening heel duidelijk. Wanneer je geen vertrouwen hebt, durf je ook niet dicht te doen.
Feit is het dus niet het vertrouwen in al die dingen, maar in
hetzelfde. Ja, natuurlijk. Ja, in het geheel, ja. Zeker. Ja, zeker. Maar je kunt het wel aanwijzen op al die concrete punten. Van iemand die zegt, ik heb niet zo'n vertrouwen in dat geheel. Maar dan kun je wel aanwijzen van, nee, moet je eens kijken, want daar heb je het blijkbaar wel. En daar heb je het. En als je dat heel duidelijk bewust wordt, ja, dat kan dan inderdaad het vertrouwen weer versterken.
Zeg je dan dat iemand die halfgevrees heeft of straatvrees, dat hij dan geen verstaan heeft? In dit geval een halfgevrees dat op het gebaar blijft staan?
Ja. Ja, en dat is natuurlijk niet op het niveau van het mentale, het zit veel dieper. Hè?
Ja.
Het is dan ingezakt in het diepere gevoelsmatige leven. Dus dan is het niet zo dat je even een knopje om kunt draaien en dan even alles kunt denken of zo, en dan is het beter. Nee, dat zit veel dieper. Maar het is natuurlijk wel een fundamenteel wantrouwen.
Maar waar
Nou, in eerste instantie natuurlijk wel wanneer je zo als persoon opstelt en zegt van daar krijg ik angst.
Ja, in eerste instantie wel.
Dus uiteindelijk natuurlijk, nee, dan zal het moeten zijn dat er een universeel vertrouwen is. En dat valt samen met dat universele zelf zijn.
Ja, dat jou zal best wat overkomen op een gegeven moment.
Ja, goed. Maar juist dan krijg je dus die overstijging ervan. Dus ook dat daar ook geen angst meer voor is.
Maar als je geen angst hebt, kan het ook wel moeilijk worden.
Wanneer je als persoon geen angst meer hebt, dan krijg je dus op dat niveau dus allerlei andere impulsen van ik kan dit en ik kan dat en ik kan dat. En wanneer er totaal geen angst is, ja, dan krijg je natuurlijk gemakkelijk brokken. Wanneer het op het andere niveau is, want daar gaat het om, dat je werkelijk zo in die open sfeer bent, waarin je totaal jezelf bent, vertrouwd, thuis bent. Dan is het niet meer een persoonlijke impuls van, nou nee, ik moet tegen dat laten zien dat ik dat ook nog kan. En daar moet ik mijn grenzen nog voor leggen. Nee, dat maakt allemaal, dat speelt allemaal niet meer.
Ik had het over vakantie, nu liep er langs de afgrond van 60 meter hoog aan de zee. Zo stroop je gras en dan het pad.
Ja.
En dan loop je daar en dan denk je, nou ja, het gaat wel goed. En je moet vertrouwen in hebben. Maar een beetje angst dat je goed oplet, is toch wel handig.
Ja, op dat niveau zeker.
Maar je zit er daar, je hoort niks aan de hand. Je loopt gewoon tussen gewoon door. Ja. Je gaat op een rotsblok staan.
Maar ik denk dat hij wel degelijk gewoon helder tegenwoordigheid van geest heeft.
Ja, maar waar is die angst dan nog nodig en waar niet meer dan op dat moment, hè?
Angst is dus nooit nodig. Alleen in de helderheid zijn er wel dingen die vastgesteld worden. En dat betekent bijvoorbeeld dat wanneer je daar op de domtoren staat, dan weet je van, nee kijk eens, wanneer ik daar op het randje ga staan en over ga hellen, dat is niet zo verstandig. Dat stel je vast.
Nee, maar het hele dat er vast staat, er zit nu op een bankje. Ik zit gewoon goed, ik kan maar mijn voeten los in de vloer zitten. U bent op 60 meter hoogte. En je denkt terug daarna, dan moet het ook kunnen.
In principe wel.
En toch val je dan aan een eigen leeg bank wordt.
Ja, nou wanneer je dat weet, dan moet je dat niet doen. Nee, je stelt dingen vast. Je zegt, nou nee, kijk eens, ach, laat het allemaal maar gewoon goed verlopen. Waarom, ik hoef hem niet te bewijzen, ik hoef niks gekke dingen uit te proberen en zo, dat loopt allemaal wel. Maar dat is toch helemaal niet nodig. Dus dan stel je dingen vast en zeg je, nee, oké, het kan van alles. Maar, nou ja, niet alle dingen hoeven.
Ik zei, maar niet uit wat je doet, hoe letterlijk is dat?
Nou, fundamenteel is dat zo. Het maakt niet uit wat er gebeurt. In de praktijk, wanneer werkelijk die instelling er is, en dat was het tweede, zei ik van, het zit er dik in dat dan het leven op een gewone goede manier verder gaat.
Maar is het alleen voor jou dat het goed gaat? Of is er ook nog iets van effectief of oorzaak gevoel?
Nou, op dat niveau van het lichamelijke, daar heb je te maken met alle wetmatigheden die dan gelden. Ook van oorzaak en gevolg, dat bedoel ik. Je stelt het vast. Maar wanneer alles vrij is, dus dan is er niet een bepaalde drang om dit te gaan doen, dat te gaan doen, om je te bewijzen of dingen te laten zien. Of zeg, nou nee, oké, laat het allemaal gewoon mooi open en het stroomt op een hele organische manier door, zoals in het lichaam alles op een organische manier gaat, wanneer er maar niet ergens blokkades zijn.
Ja, want ik was vandaag een klein beetje van die vrijheid gevaren. Maar ik vind het dan heel moeilijk om te zien dat andere mensen niet dat hebben en wel problemen hebben. Gewoon, dat zie je van een zucht.
Ja.
En dan heb ik behoefte om andere mensen om iets goeds te doen, zeg maar.
Nou, dat hoort er eigenlijk helemaal bij. Alleen ook dat kun je zo totaal openlaten dat wanneer er, dus dan moet er niks, maar wanneer er ergens een gelegenheid komt dat er wel iets in die goede richting gedaan kan worden, nou, dan is het toch een vanzelfsprekendheid dat het gebeurt. Dus in die zin kun je het openlaten En het goede, wanneer dat ergens wat mogelijk is, ja, dat gaat dan vanzelf.
Dus je mag geloos zijn.
En nee, natuurlijk niet. Want wanneer het werkelijk open is bij je, zeg je nou, er hoeft toch niks te gebeuren. Zelfs niet dat je anderen moet verbeteren of weet ik wat. Zelfs dat niet. Alleen wanneer er iets is waar dan geholpen kan worden in de zin van die fundamentele uitbreiding, het laten oplossen van die verkrampingen en zo, nou, dat gaat automatisch. Dat gaat vanzelf. Net zo goed als je open bent en een kind valt naast je of zo, nou ja, dan is het toch direct vanzelfsprekend dat jij het jezelf. Daar hoef je geen moraliteit bij te halen en hoef je geen wetregels bij te halen. Dat hoeft allemaal niet. Het loopt dan op de juiste manier, zodat ook wanneer je nog denkt in termen van morele regels en van wetten, dat meteen het beste is, ook vanuit dat gezichtspunt. Zeg, nee, je moet kijken, wanneer er geen egocentriciteit is, wanneer het open is, nou, dan is er ook een fundamentele goedheid. Juist omdat er geen ego-belang meer is. Nou, laat het maar mooi open. En dan zie je wel inderdaad, dan zeg je, nou nee, oké, dan moet je kijken, dat voel je ook, dat daar door die beperking bij andere mensen, daar een stuk lijden zit. Ja, natuurlijk voel je dat. Maar laat het alsjeblieft open, ga het niet weer, net zo goed als dat andere wat je waarneemt, niet meer oppikken, zodat daar een versmalling op komt en dan zegt, nou, ik moet daar gaan helpen, want dan gaat het mis. Als je iemand zo nodig wilt helpen en op je ander toestapt enzovoorts, met de intentie om de ander ook wat ruimer te laten ervaren, ja, moet je kijken wat die ander doet. Die zegt er ook op.
Ja, dan ga je natuurlijk niet zo direct zeggen van ik wil dat jij.
Nee, maar goed, maar ook in wat meer subtiele dingen. Ja, maar wanneer het ergens zou kunnen, dan heb je juist de grootste mogelijkheid wanneer het open is. Dus dan is er niks gepland. Dan moet er niks. Maar dan is het juist de grootste mogelijkheid, omdat daar in de creativiteit het grootst is.
Maar iets aanbieden kan toch ook in een open houding gebeuren?
Nou, dat bedoel ik. Wanneer het maar 100% open is, dan is er altijd de bereidheid om het nodig aan te bieden. Ja, waarschijnlijk wel. En dat wil niet zeggen dat er dan helemaal geen dingen zijn als ziek worden of aftakelen op een gegeven ogenblik. Ja, dat zijn de dingen die horen daarbij. Maar die problematiek van de persoon is er niet meer. En je ziet dus vanuit die ruimte zie je hoezeer op persoonlijk niveau steeds weer problemen gemaakt worden.
Jezelf standpunt is eigenlijk een gedachte. Dan neem je dat standpunt en je gedachte en dan denk je ooit dat je niet. Dat is iets.
Ja, want je hebt een gedachte, maar meteen heb je een standpunt.
Ja, maar is het standpunt niet zelf een gedachte?
Nou, niet alleen. Het is ook gevoelsmatig, heb je ook een standpunt. In de zintuigervaring heb je ook een standpunt. Dus in elk functioneren, daar kan steeds weer zo'n standpunt in zitten. Van ik. Maar dat ik kan ook verdwijnen en dan is het gewoon functioneren in het geheel. En dat gaat in het algemeen beter. Als willekeurig welk orgaan denkt van ik dit, ik dit, ik dat. Nou, moet je kijken, dan wordt het organisme snel ziek. Als ergens een paar cellen in het lichaam denken van nee, ik. Dus ik moet nakomelingen hebben. Dus nou, dat gaat zich vermenigvuldigen. Ongelimiteerd.
Kanker.
Ja. Dat is egocentrisme van de cel.
Is dat echt?
Nou, het is in ieder geval wel zo dus dat het harmonische van dat hele organisme doorbroken wordt, omdat één cel zegt, ik houd me niet meer aan het geheel.
Is dat echt zo?
Ja, natuurlijk. Daardoor gaat hij zich vermenigvuldigen en dat is een tumor.
En waar komt dat uit voort?
Nou, dus een stop dat het daar in de, niet meer in het geheel gereguleerd wordt. Dus dat de zaken van het geheel daar niet meer opgepikt worden. Dus er komt een scheiding tussen een cel als individu en de rest. En dan gaat het mis.
Ja, en waarom zien we dat de laatste decennia zoveel?
Ja, kijk, dat zijn ook bepaalde ontwikkelingen. Van groter wordend individualisme van menselijke personen. Dus dan krijg je disintegratie van het organisme van de samenleving. Maar je ziet het dus op allerlei niveaus, dus ook op het niveau van het organisme zelf. Je kunt het ook zien als de staten in de wereld. Nou, hier en daar krijg je wat meer samenwerking. Maar je ziet hoe moeilijk dat gaat. En andere staten die maken zich juist weer los en die stellen zich op een afstand op en die richten raketten en zo. En ja, disintegratie.
Zou dat doorwerken op celniveau?
Nou, of dat doorwerkt, maar je ziet dus wel hetzelfde proces uit.
Maar dat erg
van, van scheiding maken of dat het als één geheel mag functioneren. Vraag eigenlijk al fout is. Mag ik iets persoonlijks vragen? Ja, en wat heeft u besloten?
Dus geen persoon.
En er wordt dus ook niet besloten. Moet ik elke keer besluiten wanneer ik hier normaal achter in de toe ga? Als dat het geval zou zijn, nou, dan zou ik zeggen, nou, ik blijf wel op het beste strand. Ik zal het stom vragen.
Dat is toch
puur. Laten we zeggen dat het gewoon openheid is. En nou ja, daar ontwikkelt het zich zo. Jawel, het gebeurt natuurlijk.
Het is harmonisch, misschien voor onze verlangen, dat we willen graag dat het langer voortduurt.
Er gebeurt wat er gebeurt, ja. Dat is duidelijk in het grote geheel. Dat is duidelijk. Alleen je ziet wel dus het algemene systeem, wanneer ergens iets zich gaat losmaken van de rest, dat er in het geheel meer lijden komt.
Ja.
Dat zie je. En dat kun je ook weer vaststellen. En zeggen, ja, het zij zo, natuurlijk. Wanneer je kanker krijgt, ja goed, dan kun je hoog en laag over gillen. Maar het is iets wat je toch moet accepteren.
Ja.
Het is blijkbaar zo, natuurlijk.
Een van de mogelijkheden.
Het is een van de mogelijkheden. Maar je ziet wel dat door bepaalde ontwikkelingen er gewoon meer lijden komt.
Ja.
Nou, oké. En dat zit hem dus vooral op het punt van de dualiteit die ontstaat.
Daarmee werd ook nog de factor van. individualisme genoemd. Maar is dat dan a priori negatief? Want je kunt individualisme ook... er zitten ook hele positieve kanten aan natuurlijk.
Jawel, maar dat individualisme, dat is positief iets. Zit erin dat er meer bewustzijn kan komen. Dan hangt het er vanaf of dat bewuste, zelfbewuste individu zegt, hey, ik zie ook dat er een geheel is van relaties. En ja, oké, dat is best. Dus dan is het niet erg. Nee, het gaat hier meer om het maken van scheidingen, zich losmaken van de grotere verbanden, wat dan aanleiding geeft tot ellende. Dat losmaken. Dus het hangt maar net wat voor individualisme je eventjes wilt zien. Maar natuurlijk is het uitstekend dat wanneer die verbanden bewaard blijven, dat elk individu ontzettend individueel bewust wordt. En helder wordt en kritisch wordt, natuurlijk. Dus dat is het positieve ervan.
Dus het individualisme dat naar egocentriciteit leidt.
Ja, en inderdaad, dus dat daar in het eigen belang voorop staat. Dus dat, maar het is goed, je hebt inderdaad verschillende soorten individualisme, dat is zo. Maar meestal wordt het woord gebruikt tegenover meer de sociabiliteit, het in grotere gehele zitten. Waarbij het individualisme dan is, oh nee, dat valt bij elkaar in een groep losse individuen als los zand. Maar op zich natuurlijk, dat zelf zijn van je, daar heb je het voortdurend over. Steeds meer bewustwording, steeds meer bewustwording, steeds helderder, luchtender kijken, kritischer kijken. Nee, daar zit nog een stuk eigenbelang in. Loslaten, loslaten, heel helder. Maar in die helderheid, in die grotere bewustzijn, ontstaat wel des te meer gewoon dat gevoel voor het geheel.
Hoe zou je dat dan kunnen noemen?
Nou ja, uiteindelijk non-dualiteit, hè? Non-dualiteit. Dus dat is niet één geheel, positief, want dan heb je een totaliteit. Maar daarom wordt het woord Advaita gebruikt, Advaita, dus non-dualiteit. Dus inderdaad, dat hele sterke zelf zijn en zelfstandig zijn, dat is ontzettend belangrijk. Maar daarin toch heel duidelijk de ervaring, hey, ik ben niet verschillend van anderen. Dat gaat samen.
Dat als je dat dan ontdekt, zou ik maar zeggen dat je dat dan weer samen voegt.
Ja. Ja, dat is non-dualiteit.
Twee, beide in één.
Ja.
Ja.
Wat denk je nou?
Niemand durft meer een stomme vraag te stellen.
Ja, afgesproken is je de vraag.
Ik zie je. Wagen te ophouden. Een hele stomme vraag. Maar, kan een de vermenigvuldiging van een cel die dus inderdaad zegt van oké, ik wil niet meer bij het geheel, dus ik ga mijn eigen gang, kan dan een niet-persoon, een non-person, die dus vrij is, dat beïnvloeden? Om weer bij het geheel te komen, of is dat te veel gevraagd?
Dat is inderdaad niet zo'n goede vraag.
Nee, het is misschien niet stom, maar in ieder geval geen
goede. Dat ga ik niet zeggen, maar...
Ja, ik heb geen idee of je dat kan.
Nee, maar zie je waaruit die vraag opkomt. Dat is een bepaald denken.
Mm-hmm.
Van, hé, dat zou toch mooi zijn?
Ja, dat zou mooi zijn. Ja, klopt. Ja.
Ga weer terug naar je eigen sfeer. Hoe zit dat? Is daar dat geheel geweest? Dat is relevant. Is in die eigen sfeer dat geheel helemaal oneindig ook? Daar gaat het om.
Wat bedoel je daarmee?
Naast theorie.
Nou, dat dit het enige relevante is waar het om gaat. En dat wanneer je weer gaat nadenken over een lichamelijke toestand en zegt, nou, het zou mooi zijn wanneer er genezers zouden zijn die dat weer als geheel zouden kunnen herstellen. Dat je dan weer in allerlei gedachten meegaat van objecttoestanden. En zeg je, nou, in zekere zin zou het natuurlijk best mooi zijn. Maar ook wel weer in zekere zin, want je zit dan wel weer op een bepaalde manier te denken. Terwijl het natuurlijk veel belangrijker is want je hebt wel een idee van, nou ja, iemand die inderdaad helemaal open is, helemaal verlicht is, nou, die zou dat misschien nog kunnen herstellen. Dus je zit te denken in objecttermen, terwijl het erom gaat om je eigen verlichting. Daar zal het gerealiseerd moeten worden. Dan blijf je met objecten bezig. En dat is een eigenschap van het denken. Maar dan zit je meteen weer op het standpunt van ik denk. En met de beperkingen van die, want wanneer je zo zit te denken, dan heb je geen notie van wat verlicht zijn betekent. Dus ga terug weer naar jezelf. Hoe zit het daar?
Vraag over het gevoel van zelf zijn. Ik ken die momenten dat je dan echt helemaal voelt van die ben ik.
Ja.
En dan is er gewoon geen twijfel of geen.
Ja.
Maar ook ik heb er natuurlijk heel veel van dat dat niet zo is, dat allemaal attributen aan vastzitten. Maar ik weet nooit hoe ik van A naar B kom. Ja.
Mm-hmm. We hebben wel eens een keer speciaal daarna gekeken. Maar ik kan verwijzen naar de yoga van de ochtend. Dan is het voortdurend dus een terugkeer van je aandacht naar de sfeer van je lichamelijke zelf. Daarin zit al meteen dat gevoel van lichamelijk zelf zijn. Dat kun je direct herkennen. Dus het makkelijkste is op dat niveau het herkennen, oh, zelf zijn. Zo stel ik ook altijd voor van dat is buiten en dan ga ik met mijn aandacht naar binnen toe. En dat is in de lichamelijke sfeer, daar voel ik me thuis. Nou, alleen al dat thuis voelen, dat is het gevoel van zelf zijn. Dus dat is heel concreet. En omdat het concreet is, kun je er steeds weer naar terugkeren. Van daaruit kun je ervaren, oh, ik ben hier mezelf. Hoe ben ik hier mezelf? Lichamelijk zijn. Dit zijn. Ik ben er. In die lichamelijke sfeer. Maar ik ben er ook meer als bewustzijn. En gevoelsmatig zijn en energetisch zijn. Oké, dan krijg je al een verruiming.
Ja, ik heb een beetje op een gegeven moment dat het soort, dat inderdaad gewoon ruimte is waarin het dan
brengt. Ja, maar het moet wel concreet zijn.
Ja.
En in de Advaita is het heel vaak dus dat meteen verwezen wordt naar het bewustzijn als zelfzijn. Terwijl bewustzijn natuurlijk al zo ijl is. Dat, dat zelf zijn heel theoretisch wordt. Omdat het niet ervaren wordt. Ja, het is de ruimte van bewustzijn. Ja, oké. Je kunt iets zo intern, heb je dan die ruimte enzovoort. Nou, dat ben ik ook zelf. Oh, ben ik dat zelf ook. Okay.
Ja, dat neem je eigenlijk ook waar.
Wat zeg je?
Dat neem je eigenlijk ook weer waar. Zo tenminste.
Ja, en dat kun je dan ook weer waarnemen. Dus van het zelf zijn ervaren, blijft helemaal niet van over.
Ja.
Dus. Pak het op een heel concrete manier, eerst lichamelijk. Van daaruit ervaar je dus ook op bewustzijnsniveau, dat op getuigenbewustzijnsniveau, dat nog steeds daar een zekere lichamelijk gevoel is van aanwezig zijn. Ook wanneer je zo op een afstand opstelt en het lichaam is daar en het doet oefeningen in die ruimte daar, dat heeft die aardingsgevoel uitstekend. Maar dan nog, dan ben je daar in die ruimte, ben je dus zo aanwezig in dat zelfzijn dat nog steeds. Dat lichamelijke, gevoelsmatige zijn heeft. En dat kun je, dat ervaart je steeds meer, steeds zelf, op een heel concrete manier. En dat is zo belangrijk, dat het op een concrete manier blijft. En het is natuurlijk ook zo, daar wordt er ook gezegd van nee, op dat getuigenstandpunt, dan ben je nog steeds een lichaam. Je fiets naar een Maya-kosje, inzichtslichaam. En dat heeft nog steeds die concreetheid van ik voel me lichamelijk daar zelf zijn. En op het niveau van het denken, niveau van het denken, nou, daar heb je een denklichaam. Nou, hoe ziet dat eruit? Dat moet je weer concreet ervaren. Lichamelijk. Nou, je zit lichamelijk te denken. Je zegt, nou, straks ga ik naar buiten toe. Stel het naar voren. Dat is gewoon een oefeningetje. Wat we ook bij die meditatieavonden doen. Van, oké, ik ga naar buiten toe. Dat is het denken. Ik ga straks naar buiten toe. En dan pak ik, ga ik naar mijn huis of naar mijn tent. Wanneer je dat zo voorstelt, dan zit er toch heel duidelijk dat lichamelijke van jezelf in. Wat je dan ook lichamelijk kunt ervaren. Want je stapt naar buiten, je zegt, oh, ik moet die deur open doen. Nou, je voelt heel letterlijk lichamelijk. Ik doe zelf die deur open. Dat is dat lichaamsgevoel. En ik stap op de fiets en ik voel me fietsen. Ik zeg, ja, dat is heel lichamelijk zelf zijn. En zo, ook zit het hier. Oké, ook op dit niveau. Ik kan een mooi plaatje maken op dit niveau, dat is die representatie op mentaal niveau. Maar het is dus wel het zelf zijn van mij, lichamelijk, en dat is heel concreet. Dus op die manier kun je wel steeds weer dat zelf zijn op een hele bewuste manier, een concrete manier ervaren. En het is ontzettend belangrijk, want het moet concreet blijven. Zelfs wanneer het nog verder gaat, dat het weer kosmisch wordt, dan is het hele kosmos is je lichaam. Dat is het zijn. Op een gegeven moment valt het samen met bewustzijn. Maar dan zijn alle grenzen weg. Maar nog steeds heel duidelijk dat ik ben. Tot op het allerlaatste. Ik ben heel, en dat is heel concreet. Dat heeft nog te maken met die lichamelijkheid, lichamelijk gevoel vanzelf zijn. Dus dan wordt, laten we maar zeggen, wanneer alles wegvalt in de verlichting, dan blijft dat concreet. En dat is zo belangrijk. En daar zitten heel veel mensen mee die wel heel veel begrepen hebben. Maar ja, op een gegeven moment wordt het allemaal zo ijl. Dat het vaag wordt. Dat het abstract wordt. En dan zeg ik, ja, ik weet het wel. Ja.
Ja, het helpt niet.
De realisatie van wat je wel zelf bent, echt bent, dat is dus ook concreet. En anders is het geen echte realisatie. Maar wanneer je het zo concreet houdt, dan is ook, goed, daarvoor geef ik die aanwijzingen, eigenlijk haast stap voor stap het bewust mee te maken. Oh, nu kijk je, nou gebeurt er dit, nou gebeurt er dat. Ja, het is nog steeds concreet. Dus dat werd traditioneel ook steeds yoga genoemd. Yoga is een weg naar de vrijheid, moksha. Yoga is een geheel van kennis, wetenschap en praktische kennis om steeds concreet die stappen te doen. Als je maar steeds concreet blijft bij het nemen van die verschillende stappen. En dat je daar af en toe apart voor gaat zitten, uitstekend. Want dan kun je misschien het duidelijker zien. Net zo goed als je zegt, oh, een bepaalde oefeningen, yoga oefeningen, daar kan ik ook duidelijk ervaren. Tegenkom, lichamelijk zo in ruimte te komen. Ja, dat zijn dus heel concrete dingen. Je doet dit en er gebeurt dat. Oh, prachtig. Ik doe dit en er gebeurt dat. Op een gegeven moment meer mentaal. Wanneer ik me zo instel, gebeurt er dat. Oh, prachtig. Dat weet je dan ook. Je hebt inzichtniveau, duimniveau. Ik zit daar en ik heb al allerlei persoonlijke aspecten die zijn weggevallen. Maar ik kan bewust zijn op die plek van getuigen, de waarneming. Schitterend, hoe ziet dat eruit? Ook weer opnieuw kijken. Oh ja, hé, hey, wat ik dan dit doe. Oh, prachtig, weer opnieuw die ruimte. Oh ja, heel concreet. Nou, ja, de kosmos. En aan die rand van de kosmos. Oh ja, hé. Hey. In zekere zin zit ik dan op de rand van de kosmos. En het hele kosmos is mijn lichaam. En als ik er nog een keer van afglijd, wat gebeurt er dan? Dan kan ik echt niks meer zeggen. Maar blijft wel concreet.
zijn.
Nou, tot op een bepaalde grens.
Ja.
Tot op een bepaalde grens. Nou, dat is die laatste grens van overgave. Je kunt nog ergens, want net zo goed als die lichamelijkheid dus zo nog meegenomen wordt op steeds eilere niveaus, zitten er dus ook nog steeds persoonlijke ik-elementen mee die meegenomen worden op die eilere niveaus. Allerlei eigenschappen vallen weg. Eerst is het ik ben dit, ik ben dat. Wanneer dus zo'n ontwikkelingsgang is geweest, dan vervalt dat alles. Alleen dat ik ben blijft nog over. Maar dan? Nou, er is niet meer een persoonlijke plek waarvan uit beslissingen worden genomen. Maar het komt er dan op aan dat dat hele eigen ik ben, en het is eigenlijk de knoop, het centrum van de persoon altijd geweest. Ik ben dit, ik ben dat. Maar die knoop, ik ben niet. Wat betekent dat op dat niveau, wanneer je concreet daar bent, dat werkelijk dat laatste houvast van ik ben wordt losgelaten. Dat is overgaan. En daar heeft dus helemaal, daar is helemaal geen keuze meer. Nou, het onnoembare, dat is zomaar zeggen. Maar het wordt allemaal duidelijk. En dat het heel concreet plaatsvindt. Oh ja, zo. Heel helder. Zo.
Want op dat moment is dat, ik ben toch ook al heel open.
Ja.
Voordat het helemaal.
Zeker. Maar er is nog steeds dat ik ben, ik ben, ik ben. En dat is werkelijk de kern van de ik-persoon. Dus die kern van de ik-persoon, die kan daar openkomen. En zo openkomen betekent dat dat vasthouden, ik ben dit, ik ben dat. Dat dit en dat verdwijnt. En dan kun je over jezelf niks meer zeggen. Behalve, ja, ik ben. Maar het is net kern. De ik-persoon die dat, die ik-persoon wil verdedigen en in stand houden op dat niveau van de persoon. Dus de overgave van die persoon is eerst in dit en dat, maar dan ook in die kern.
Kun je op dat niveau op een andere manier nog ijverig of toegewijd zijn?
Nee, op dat niveau van ik ben niet meer. Daar ligt echt de grens. Dus het is ook de grens van yoga. Dus die haakt op ergens. Maar dan komt het erop aan. Of werkelijk die overgave kan plaatsvinden. En dat zie je bij heel veel yogis. Nee, die blijven dan inderdaad op zo'n hoog niveau staan met allerlei vermogens, series.
Maar tegelijkertijd kan je zelf niet voelen.
Nee, maar je kunt er wel open voor staan. Je kunt er wel gevoeliger voor worden. Voor datgene wat nog ruimer is dan dat ik ben. Zo net had ik dat beeld even van de hele kosmos die je bent. En dan op het dak gaan zitten. Dan zie je door het dakraampje naar beneden toe, dan zie je het hele schouwspel. Maar op een gegeven ogenblik dan krijg je een gevoeligheid voor hetgene wat daar nog buiten zit. Wat je niet kunt benoemen.
Dat is het laatste dan.
Ja.
En begonnen deze week met dat je door de kelder het kosmos vliegt.
Oh, dat is hetzelfde. Dan zak je naar beneden.
Ja.
Dan kijk je de kelder aan.
Ja, maar het lijkt verschillend.
Ja, het lijkt verschillend, maar het is hetzelfde.
Ja. Ik was geweest dat je of hier het zuivende of hier het onderste chakra eigenlijk.
Nee, het gaat hier niet meer om die chakras. Het gaat... veel meer ga je alles als één geheel, een groot geheel ervaren als je eigen zijn. En dan dat toch maar overgeven. Wanneer het over chakras gaat, het gaat toch weer over die hele, het energetische lichaam. Dus daar zijn ook allerlei ideeën over enzovoorts. Maar goed, ach, die Indiërs maken zoveel van die theorieën. Want wanneer je dan door je navel naar buiten gaat, dan kom je daar. En wanneer je door je aders naar buiten gaat, dan kom je daar. En wanneer je boven gaat, dan kom je daar. En zo. Er is ook allemaal ideeën over. Maar dat zou ik nog loslaten.
Ik ben dan wel over bewust zijn. Dus dat valt het toch weer even dan.
Ja, dat zijn de laatste dingen. Ik ben nog wel oneindig bewust. Ik ben er bewust. Ik ben er zijn, maar het is ook oneindig bewust zijn.
Mm-hmm. Maar zodat ik ben, zeg maar, als die structuur wegvalt, dan is er dan niet meer bewustzijn dan?
Wanneer het werkelijk allemaal wegvalt, dan is het iets onbeschrijfelijks. Maar het punt is dat je er wel weet van hebt.
Maar is dat niet bewustzijn?
Dat weet ja, maar dat valt niet meer onder ik ben mij bewust.
Nee, precies. Maar dat is een soort zuivere vorm van die vorm.
Ja, maar dan zit het inderdaad daar op die rand van het niet weten. Er is weet hebben van het niet weten.
Niets moet toch geweten hebben van.
Nee, dat is dan losgelaten. Dat universele bewustzijn, nou, dat zul je eerst concreet moeten ervaren. Dan weet je dus dat het niks meer te maken heeft met een, ja, iets is zich bewust. Alleen dat gevoel van het er zijn, dat is er nog. En dat gevoel, dat er zit bewustzijn van, oh ja, er is weet van.
Maar dat is het verhaal van iets kleiners en iets groters oplossen. En als het het allergrootste is, wat is dan het kleinere wat dan het allergrootste is?
Nou, wanneer het opgelost is, is het opgelost. Wanneer het niet opgelost is, is het de verschijnsel in het geheel. Jawel, maar dat is dus een heel apart soort ik ben. Dat is niet meer ergens gelokaliseerd. Misschien kun je dat een klein beetje in je eigen ervaring terugvinden wanneer je heel helder blijft bij het gaan slapen. Dan kan er in dat zakken in die diepte ergens een niveau komen dat er nog een heel leeg bewustzijn is. En dat heeft geen grenzen. Mensen zeggen dan ook, ja, ik zakte in een bodemloze put. Nou, blijkbaar heb je dan nog een bepaalde ervaring van bodemloosheid. En ook nog van, ik zak erin.
Weg.
Ja, blijf daar eens bij. Ja, nou, oké, dan wordt het voor mij ook concreet. Eigenlijk zit ik er ook altijd al. Dan blijft het over. Thank you. Dus het zelf zijn heeft altijd al die diepte van die bodemloze punt. Concreet ervaren. Of die oneindigheidsdimensie naar boven. Mensen zijn nooit 100% te pakken. Klopt wel? Waarom is dat zo? Omdat ze een diepte hebben die niet geobjectiveerd kan worden. Oneindig. Nou, ik verwijs nu naar een bepaalde ervaring dat je iemand anders nooit 100% kunt pakken en niet kunt objectiveren. Je kunt iemand helemaal analyseren wat betreft zijn lichaam, biologisch, wat betreft psychologisch en psychoanalytisch. Je kunt tot in de diepste diepte kun je proberen om dingen nog te analyseren, maar je krijgt de ander nooit in zichzelf zijn te pakken. Nou, dat geeft wel aan dat daar een oneindigheid zit. Als dat duidelijk is, nou, dan moet je het ook accepteren. Oneindige diepte in de handen. Je kijkt iemand diep in de ogen. Oneindigheid. Nou, accepteer het maar. Je zegt, nou, iedereen die heeft in zichzelf zijn een oneindige diepte. Zit bij mezelf. Oh ja, wanneer ik terugga, ervaar ik het ook, oneindige diepte. Die oneindige dieptes, oh, er zal zijn.
Daardoor dat we hier misschien door tientallen banen, opleidingen en cursussen. Ik had altijd psychologische test en altijd als ik het kreeg, bleef zo ongeveer anderhalf uur naar staren. En, ik kon niks mee. En ik ging altijd terug, maar ik wilde het wel, maar ik kon het gewoon niet. Ik wil dit doen, nee. Nee, wil ik het? Nee. Terwijl ik dat ook niks meer spiritualiteit. En ik ging iedere keer terug en daardoor werd ik geweigerd. Doordat ik die lijst, gewoon hele praktische lijst, niet kon invullen.
Ja.
Ja.
Nee, je valt niet in te delen.
Ja. En ik ben een keertje naar Ria geweest en ze hebben alles geplakt wat ze hadden op mij. Ed, we zijn hier van alles een beetje wat wij kennen.
Wat zeggen die psychologen dan?
Ja.
Hopeloos geval.
Ja.
Weet je wat die psychotherapeuten en psychologen eigenlijk willen, een psychoanalytici, dat je gelooft in hun categorisatie. En wanneer je gelooft dat, oh nee, natuurlijk, ik ben een goede winkelier. Nou, oké, okay, wanneer je dat gelooft wat ze zeggen, en dat hopen ze, nou oké, okay, mooie goede winkelier. Of wanneer ze zeggen van, hé, kijk eens, je moet nou geloven dat je een Oedipuscomplex hebt. En wanneer je dat gelooft, oké, okay, dan hebben we meteen ook eventjes de therapie voorhanden, want dan weten we hoe we verder moeten. Ja. Maar wanneer je nergens te determineren valt, ja, dan houdt alles op.
Nou, dat is werkelijk, echt waar. Ze zeiden, je hebt niet dit en dat, maar je hebt en dit en dat en dit en dat. En die zat zelf ook een beetje te lachen.
Ja, een hopeloos geval hoor.
Tegendeel. Mooi.
Ja, dus die schijnt iets te herkennen.
Ja, ik denk het niet zo goed.
Nee, dat is duidelijk.
Nee, maar ik al die onzin. Een half uur leven brengen.
Ja, dat is zo. Ja.
Dat ik het niet zeggen.
Nee. Wordt opgenomen hoor, pas op. Ja.
Wie observeert je met een duimbeek dat je dan als een vaatdoek in elkaar moet zakken? Ik associeer het altijd dat je de soort verbeelding van dat je ego of je persoon weghaalt.
Ja.
Ik weet niet of dat klopt. Dat is het.
Ja.
Dat klopt, hè. Als de je kosmisch zeggen nou weggedonderd, gaat het dan vaak met donder en bliksem? Of uit elkaar scheuren?
Nee, dat hangt er echt allemaal vanaf.
dat heb ik gisteren ook gezegd. Het kan inderdaad zo met donder en bliksem gebeuren. Het kan met het gevoel zijn dat je echt letterlijk doodgaat. Het kan ook, dat is dat vallen. Dat ineens, je bent er en ineens is er niks. Zomaar. Dus het kan op allerlei wijzen. Het fundamentele is dus dat die oude vaste structuur waarmee je geïdentificeerd bent, verdwijnt.
Maar dan moet je wel een keer zijn. Ik heb ook een periode gehad dat ik niets meer was, maar ik werd er wel depressief van.
Ja, omdat je wel iets wilde zijn.
Ja.
Ja, dat is het.
En dan ga je weer zoeken naar houvast.
Ja.
En dan ga je de ego's ontwikkelen.
En wanneer die niet lukt, dan word je nog depressiever.
Ja.
Maar het heeft ook hele grote mensen opgeleverd die veel betekend hebben voor de maatschappij.
Ja.
Mooie bouwwerken.
Komt van wisselen.
Maar het is zelfs mogelijk om 's ochtends wakker te worden en dat je zegt, ah, het is. Ah.
Ja, tuurlijk.
Dat lijkt me een heel mooi.
Oké. Als je de bed nog voor open staat, moet je morgen vroeg eens kijken.
Wat zijn de volgende stap?
Nee, er zijn er geen stappen meer. Wanneer je er niet meer bent, dan zijn er geen stappen meer.
Dus je kan eigenlijk niks zeggen over wat erover blijft.
Nou ja, maar dit is dus niet meer te benoemen.
Nee. Totaal anders.
Ja. Als jij niet meer te benoemen bent, nou dan helemaal niks meer.
Wie dan wel? Nee,
je zegt er wel vaak dat het zichzelf dan regelt, totdat het uitgeregeld is.
Ja, het regelt zich totdat het uitgeregeld is.
Ja, ik wil heel graag weten hoe het is om daar te zijn. Terwijl ik denk, als je er bent, is het goed. Hoe moet je er niet over na te denken?
Nog sterker, je bent het altijd al.
Ja, niet meer even bijkomen.
Ja, nee, dat is de bewustwording. Dus word maar wakker. Het gaat toch zoals het altijd gaat. Ik kom tijd, ik kom eruit. En ze zijn er nog wel meer van die uitspraken.
Dat is wel tijd, toch?
Dat zeg ik.
Nee, dat is geen tijd.
Nee. Maar wanneer je zelf of zo zit te denken, dan hou je dat maar voor.